En ik hoorde Johan Derksen op tv zeggen, Pieter Omtzigt nu weg bij het CDA. Iedere andere partij wil hem dolgraag hebben. Nou, kan je één ding verzekeren, Johan. Geen enkele fractie wil Pieter Omtzigt hebben, omdat er niet met deze jongen te werk is.
Frits Wester.
De naam heel goed uitspreken, want anders begint hij weer te mopperen.
Politiek verslaggever, journalist, zeiler, maar bovenal mijn vader.
En Auke.
Ik ben ook wel een eikeltje, hoor. Zo.
Mijn zoon. Twee generaties Wester in deze podcast, Pa en de Politiek. It's not time to make a change.
Just relax, take it easy. Nou, we hebben best een leuke recensie hoor. Wij zijn groot fan van deze podcast. Onwijs leuke gesprekken tussen vader en zoon. En leuke inzichten over de gang van zaken in de politiek. Misschien prima toch? En iemand noemt het een aanrader. Nou, het zijn best wel positieve dingen in één keer.
Ja, zo ongetwijfeld ook negatieve zijn toch?
Ja, we hadden er vorige week al natuurlijk een negatieve. Ja. Of de negatieve mensen houden natuurlijk gewoon hun mond. Dat kan ook.
Kan ook. Nou, wend er maar aan.
Oké, nou, we gaan beginnen vandaag, pap. Wat is er deze week gebeurd?
Nou ja, het was een beetje los van de formatie natuurlijk, de week van al het gedoe rondom Pieter Omtzigt. Vrijdag had ik bij ons het nieuws gebracht dat de top van het CDA toch zin speelde op een vertrek van Pieter Omtzigt. Vrijwillig dat hij het zelf zou doen of dat het toch vanuit het CDA zelf zou moeten komen. Nou, die zaterdag erop zei hij meteen van, niet daardoor denk ik, maar van liet hij weten dat hij het lidmaatschap opzegde van het CDA. Dat hij mogelijk zelfstandig verder zou gaan als hij weer beter was. En toen begon het al te sodemieten in het CDA. En allemaal mensen, wat erg en heel verdrietig en dat soort reacties allemaal.
Het gaat nu even heel snel. Laten we weer beginnen bij het begin. Wat is gebeurd? Afgelopen donderdag kwam er een document naar buiten van Pieter Omtzigt, dat hij stuurde naar de commissie Spies, als ik het goed
heb. Ja.
En dat was een best wel lang document dat hij zelf had gemaakt. Het was in totaal 76 pagina's, waar volgens mij 37 pagina's echt puur door hem getypt. En dan heb je ook nog 39 pagina's aan bijlagen. En dat heeft hij tijdens zijn burn-out heeft hij dat opgesteld, waarin hij als het ware, ik denk dat je niet eens überhaupt afgelopen jaar, maar sowieso de afgelopen 4 jaren politiek gezien voor hem samenvat en hoe hij zijn rol zag binnen het CDA en hoe hij vond dat het CDA met hem omging. Nou, super uitgebreid. En daar zijn ook wel mensen met naam en voornaam in genoemd. En er zijn ook wel een aantal, kun je het uithouden noemen, naar mensen geweest?
Oh, zeker. Er zijn sommige, zitten hele stevige beschuldigingen tussen naar mensen toe. Over appgroepjes en over medewerkers, stagiaires die dan in de campagnetijd op posters van hem snorretjes tekenen. Nou, dat hoort ook allemaal niet. Dat is ook heel verwerpelijk.
Nee, sterker nog, het waren niet gewoon snorren, maar Hitler snorren.
Hitler snorren, dat hoort niet. En iemand uitmaken voor NSB'er, dat vind ik ook heel erg verwerpelijk. Maar ja, dat was de frustratie bij die jongeren, omdat hij niet zich niet in de campagne opstelde als echt een campagnevoerder achter Wopke Hoekstra. Nou ja, dat soort dingen gebeuren. Die moet je heel erg veroordelen, vind ik. Daarnaast zitten er ook allemaal beschuldigingen en aantijgingen bij, waarvan je kunt afvragen van, oké, dit is jouw verhaal. Klopt dat ook? Ja. En ik vind dat je altijd als journalist moet afvragen, klopt iets? En dat moet je controleren, dat moet je checken. Bijvoorbeeld de beschuldiging het verhaal van hem dat hem beloofd was als Hugo de Jonge geen lijsttrekker meer zou worden van het CDA of zich terug zou trekken, dat hij het dan werd.
Ja, want er is natuurlijk ooit een verkiezing geweest, voor de mensen die het niet door hebben gehad, maar er is een verkiezing geweest vorig jaar. Wie wordt nieuwe lijsttrekker van het CDA? Nou, dat werd een nek aan nek race tussen Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt. Toen werd het dus Hugo de Jonge en die heeft zich even later weer teruggetrokken. En in plaats van dat ze de nummer 2 toen naar voren schoven, werd het Wopke Hoekstra. En in het document van Pieter Omtzigt lees je eigenlijk dat hij dat wel frappant vond.
Ja, maar dan denk ik, dan denken velen van, waarom heb je dat op dat moment niet gezegd? Heb je niet gezegd, hallo, ik zou toch de eerste plek krijgen? En de toenmalige partijvoorzitter die ontkent dat dat zo was. Pieter Omtzigt ging ermee akkoord. Het was, om donderdagavond, kan ook een vrijdagavond geweest zijn, die ontmoeting van Pieter Omtzigt bij Wopke Hoekstra thuis.
Waarbij hij hem eigenlijk ging feliciteren met het bouwen van de
Hij klaagde er een stuk over dat er allemaal cameraploegen stonden, dat door het CDA geregeld zou zijn. Terwijl wij ook collega's van mij gewoon met contact met hem gehad hebben diezelfde avond. Ja hoor, ik ben er zo meteen ook en leuk. Ja, maar... En dan denk ik, ja hallo, je wist dit toch allemaal? En als je toen gevonden had van hallo, ik heb recht op die eerste plek. Dat is mij toegezegd, dan had je dat moeten zeggen.
Ja, maar is dat niet een heel groot verschil tussen hoe het dan zeg maar voor de schermen en achter de schermen werkt? Want in principe, je bent niet alleen bezig met je eigen belang. Je bent ook bezig met het partijbelang. En misschien is het in jouw belang wel om lijsttrekker te worden. Maar is het niet in het partijbelang om op dat moment ruzie te gaan maken over nee, ik zou lijsttrekker worden. Nee, het is Wopke. Dus ik snap op zich wel dat je dan mooi weer speelt als het ware, terwijl je het eigenlijk er niet mee eens bent.
Ja, maar dan moet je daar niet achteraf op terugkomen en zeggen van ja, dit was mij toch toegezegd.
Maar dan is het ook wel een beetje interessant, want hij is er niet echt zelf nu op teruggekomen. Er is een document dat niet voor de pers bedoeld was aan de pers uitgerekt naar de pers. Dus hij is ook niet echt zelf op teruggekomen. In principe is hij dat vertrouwelijk gaan melden aan de commissie en is dat naar buiten gekomen. En dan rijst ook de vraag, waarom is dat naar buiten gekomen? Dat hij nu in één keer een kraagzang heeft over de afgelopen 4 jaar.
Ja, hij heeft een stuk geschreven voor die commissie. De commissie Spies die onderzoekt de hele verkiezingscampagne. En de hele lijsttrekkersverkiezing was natuurlijk een drama. Dat zag je al aankomen en je zag het gebeuren allemaal. En toen was het ook allemaal was het hele systeem van stemmen niet fraude. Bestendig. Het moest allemaal een keertje opnieuw. En toen was de vrouw van Pieter Omtzigt, die had gestemd op Pieter Omtzigt, dacht ze. En dat bleek op
Hugo die kreeg daarna een melding van gefeliciteerd met de stem op Hugo de Jonge.
En allemaal een beetje bijzonder en raar. Dus er waren allemaal twijfels. En er is weer een onderzoek geweest na die hele verkiezing, hoe dat gegaan is. Daar bleken geen onrechtmatigheden uit. En goed, laat dat even gaan allemaal. Maar als je toen vond van ik heb recht op die plek, dan had je dat toen moeten zeggen, vind ik. Maar goed, hij heeft voor de commissie Spies, die dat allemaal onderzoekt, een notitie gemaakt. Dat is ook heel goed. Over zijn beeld van wat er allemaal gebeurd is. Daar kan die partij alleen maar van leren. Zowel inhoudelijk als het gaat om het contact met de burger, als het gaat om een nieuwe bestuurscultuur en dat vreselijke woord herbronning van het CDA. Ik vind dat zo'n vreselijk woord, herbronning. Ook een aantal persoonlijke beschuldigingen. Daarvan moet je wel heel goed checken van klopt dit nou allemaal? Dit is zijn verhaal, maar er zit misschien een ander verhaal staat daar tegenover. Dit stuk was waarschijnlijk niet bedoeld om in de media te laten terechtkomen. Maar hij schijnt nu zelf aangegeven te hebben aan de interim partijvoorzitter, Marnix Verrij, dat hij dat stuk zelf aan een aantal andere mensen verstrekt heeft, vertrouwelingen van hem, en dat die waarschijnlijk dat stuk hebben laten lekken. Terwijl hij eerder weer zei, dat moet bij het CDA vandaan komen. En het CDA zegt weer, hallo, alleen Lisbeth Spies, de voorzitter van de commissie, had dat stuk. Hij had het nog met niemand gedeeld en toen kwam het naar buiten. Het is het ene woord van de ene tegen het woord van de ander altijd.
Ja. Want ik wilde het inderdaad even hebben over het hele lekker gedeelte. Want er zijn natuurlijk nu heel veel dingen bij het CDA aan de gang. En het is natuurlijk weer een bom onder de formatie. En we zullen de komende weken er wel achter gaan komen.
Die bom onder de formatie valt volgens mij.
Zo werd het even genoemd. Maar Bomzicht zag ik het document genoemd worden door Geen Stijl. Vond ik wel een leuke woordgrap. Maar het zorgt natuurlijk daar wel voor wat hijsen. Maar ik vraag me erg af wat de doelen van de mensen waren om dit bijvoorbeeld naar buiten te brengen. En de rol van de media ook daarin. Want waarschijnlijk zijn het dus misschien mensen vanuit de kant van Omtzigt. Maar dit is niet per se een Omtzigtse voordeel, volgens mij, om dit naar buiten te brengen.
Het maakt hem wel de underdog, het slachtoffer. Van kijk nou eens wat hem anders aangedaan. En misschien zijn er mensen die zelf denken dan, als dit dan naar buiten komt, in dit geval was het via de Limburger. Dan zal hem dat misschien wel helpen. En laten we wat stoken en kijken of er reuring ontstaat. Er zijn altijd heel veel argumenten die mensen kunnen hebben voor lekken. Ik zeg altijd, 80% van de lekken, die hebben iets van, ik heb wat, dus ik ben betrokken, dus ik ben belangrijk. Kijk eens wat ik heb. 10% van de lekken, die zijn echt strategisch, van ministerie A laat iets lekken, omdat ze iets van ministerie B niet door willen laten gaan.
En dan willen ze de publieke opinie
te beïnvloeden daarmee, van dit is toch geen heel goed idee, kost over geld en die draait ervoor op en dat gaat zus en er zijn onderzoeken als dat. En daar doen misschien belangenorganisaties ook aan mee, die beschikken over stukken. En 10% van de lekken, dat is knulligheid. Iemand verspreekt zich. Je krijgt een stuk en er zit nog een extra nietje in. Ja, wat meer stukken in de kopieermachine er doorheen gedraaid. Dat gebeurt ook. Ja. Maar 80% van de lek is eigenlijk van, ik weet iets. Dus ik ben betrokken, dus ik ben belangrijk. Maar ja, goed, daar maken wij als journalist natuurlijk wel gebruik van. We willen graag alles weten.
Maar ik weet iets, dus ik ben betrokken, dus ik ben belangrijk. Maar dat is dan super ego-strelend om dan zelf zo'n lek te gaan doen. Wat zou daar verder het nut van kunnen zijn?
Nou ja, en het mag nooit zo zijn dat daar een wederdienst van een journalist tegenover staat. Maar je wilt wel altijd graag je beeld compleet hebben. En als iemand dan iets lekt of iets geeft. Ik bedoel, welk maatschappelijk belang is erbij gediend om mij de miljoenennota of aan een collega van mij eerder te verstrekken of de kerncijfers eruit?
Ja, dan ander. Niet.
Dat is gewoon aardig. Iemand heeft iets en oh, prima dat je dat weet. Ik vind het altijd wel leuk wat jullie doen. En nou, is gewoon leuk. Ja, een dag later is ook prima.
Ja, want jij hebt altijd één dag eerder. Dus dat is nou ja, dat die 24 uur wachten is op zich wel te doen.
Dat is op zich te doen. Maar dat is gewoon leuk. En dat zijn misschien ook mensen die zoiets hebben van het hele systeem rondom de miljoenennota en die geheimhouding. Wat een onzin. Als het kabinet een besluit heeft genomen, dan moet de samenleving daarop kunnen anticiperen. Moet je meteen bekendmaken. Zoals met ieder besluit van het kabinet. Dus waarom niet als het gaat om de begroting? Ja. En waarom zou alleen een selecte club van ambtenaren en politici dat wel mogen weten en de samenleving nog niet, terwijl het al wel besloten is? Dus kun je misschien ook als bedrijf of als burger een hele verkeerde beslissing nemen. Maar ja, dit was een lek. Nou ja, blijkbaar heeft iemand gedacht dat die Pieter Omtzigt hiermee zou kunnen helpen, reuring zou kunnen veroorzaken. Nou, ik moet zeggen, dat is wel gelukt.
Vind je, want als ik...
Nou, die reuring is wel gelukt.
Reuring is gelukt.
Maar ik denk niet dat ze Pieter Omtzigt hiermee geholpen hebben.
Ik heb het gelezen en ik vond het eerlijk gezegd best wel... Ik zou het de luisteraar niet aanraden om het te lezen. Het is best wel lastig doorheen te komen. En je krijgt voornamelijk een opsomming van data, namen, kleine feitjes. Zo voelt het. En het idee dat mij bekroop toen ik het las, was niet heel positief voor Pieter Omtzigt. Want ik kreeg echt het gevoel, wow, ik denk dat deze man heel moeilijk is om mee te werken. Omdat hij zo erg op de super kleine details zat van waar het over ging. En in dat opzicht denk ik niet dat het in de reuring in zijn voordeel werkt. Eerder dat het een kloof gaat creëren tussen hem en het CDA.
Ja, kijk, er zitten hier eigenlijk twee verhalen. Pieter Omtzigt, ik heb het ook eerder gezegd, is politiek door zijn rol in de toeslagenaffaire politiek heilig verklaard. Hij heeft heel veel steun gekregen daarvoor. Niet alleen vanuit het CDA, maar ook van andere partijen. Je mag eigenlijk niks meer van Pieter Omtzigt zeggen.
Ja, de ontzias.
En ja, en het is al bijna, het wordt je kwalijk genomen als je die andere kant van het verhaal vertelt. Maar ik vind dat die er ook bij hoort. En sinds jaren dag hoor je al bij het CDA, met Pieter is niet samen te werken. Die kan niet samenwerken met mensen en niemand wil meer voor hem werken. Pieter, nou, ik ga alle kwalificaties nu niet even opnoemen. Ook alle dingen die ik weet over hoe het privé met hem gaat. Hij heeft het gewoon heel erg moeilijk. Daar maken mensen zich bij het CDA oprecht zorgen over. Ik heb ook op tv verteld dat er mensen zijn die zeggen, hij moet echt geholpen worden. Het gaat gewoon niet goed met hem. En er is geen land meer met hem te bezeilen. Nou ja, maar als je dat laat horen, dan krijg je meteen allemaal kritiek van mensen. Van ja, nee, dit en dat. En jij zit in dat kamp. Ik zit als journalist in geen enkel kamp. Ik laat twee kanten van het verhaal zien. En dan mag je zelf je oordeel vellen. Maar ik vind het ook raar om die andere kant van het verhaal niet te vertellen. Dat hoort er wel bij, vind ik.
Ja, jij moet natuurlijk ook vertellen wat jij hebt gehoord van mensen bij het CDA die daar dus over praten natuurlijk. En ik vind dat ook wel interessant aan deze discussie die nu aan de hand is. Want in principe voor de camera spelen heel veel politici, ik kan niet echt zeggen mooi weer, maar ze zeggen gewoon, nou moeten we even naar kijken. Daar gaat de commissie over. En het is inderdaad voor ons ook een schok. Ja. Terwijl je hoort wel vanuit de media, jij zelf hebt het ook naar voren gebracht, dat er inderdaad dingen worden gezegd als in, ja, hij is echt heel moeilijk om mee te werken. En het is het zorgt voor veel reuring binnen de partij. En misschien kunnen we zo niet verder samenwerken. Hoe voelt dat om als, nou ja, dan die bronnen die komen dan naar jou toe? Hoe voelt het als om een soort wat van ingezet te worden in dat debat, nee, zonder die mensen te kunnen benoemen?
Nee, je moet je niet laten inzetten, maar je moet wel gewoon ook naar die verhalen luisteren. En dat ook weer doorgeven aan de kiezer, de kijker, de luisteraar, hoe ik maar wil noemen. Zodat die een eigen oordeel kunnen vellen. En dan zag ik van het weekend ook weer allerlei reacties van CDA'ers. Van, oh, zo verdrietig. En oh, we zijn er zo rauwig om. Ja, dat het zo gelopen is en dat het niet tot een goed einde is gebracht. Dat snap ik allemaal. En zo erg voor Pieter en erg voor dit en voor dat. Maar tegelijkertijd hoor ik dan zoveel krokodillentranen. Van, hallo, jullie willen zelf allemaal dat hij zelf letterlijk op zou zodemieteren. Dat waren woorden die gebruikt werden.
Heftig geworden.
En termen. En dan nu allemaal, ach, het is allemaal zo erg en wij hebben het niet gedaan en we hadden hem ze graag bijgehouden en hij kan altijd terugkomen. Ja, dat zeggen ze nu omdat een aantal leden van het CDA zeggen, er moet een soort lijnpoging komen, verzoeningspoging, kijken of dat mogelijk is. Nou, die uitgestoken hand hebben ze hem nu aangeboden via Wopke Hoekstra, maar ze willen helemaal niet dat hij terugkomt. Blijf alsjeblieft weg. Dat is het gevoel daar. En ja, ik kan niet anders dan dat uitleggen en vertellen. En daar kan iedereen dan zelf weer van alles van vinden. Maar ik zou het ook weer raar vinden om dat niet te vertellen. En wat ik heel erg vervelend vind, ik zag dat afgelopen week ook in een aantal reacties op Twitter. Ja, we hebben nog eens naar het cv van Frits Wester gekeken. Die was vroeger actief bij de jongeren van het CDA. Later was hij chauffeur en heeft hij daar gewerkt. En denk, ja, wat denk je nou? Dat doet toch helemaal niet de zaken. De mensen die nu actief zijn, die waren voor een deel niet eens geboren toen.
Ja.
Dit is 30 jaar geleden. En deed me een beetje denken, stel dat je ooit in de jeugd van Ajax hebt gespeeld. En je kiest op een gegeven moment voor een andere carrière. Van, ik wil helemaal geen profvoetballer worden. Maar ik ben wel heel geïnteresseerd in het spelletje. Dus ik ga iets anders doen. En daarnaast blijf ik ook, word ik scheidsrechter. En dat iemand dan na 30 jaar zegt, nou ja, maar die wedstrijd Ajax Feyenoord die je gefloten hebt, want je hebt vroeger in de jeugd gespeeld. Ja jongens, 30 jaar geleden, kom op zeg. Ik kan er zo pisnijdig over worden. En ik heb soms ook iets van, ik kijk er maar niet naar, ik lees het maar gewoon niet. Ik bedoel, je kunt er altijd alles van vinden. Ik heb me nooit voor het karretje van wie dan ook laten spannen, ook niet van het CDA. En dat ik misschien iets betere contacten daar nog heb, omdat ik wat mensen ken daar. Maar die zitten in alle partijen, hoor. En dat geldt voor alle partijen. En degene die altijd meest pissig op mij was, was Jan-Peter Balkenende, mijn oud-collega.
Ja, en wat ook zei, het is 30 jaar geleden. De meeste mensen die toen in de politiek zaten, die zijn er nu al weg.
Of dood.
Ja, of dood inderdaad. Maar wat ik wel interessant vind, is dat het dan... hoe kijk je dan tegen die, nou ja, dat hypocriete gedrag, hoe noem je dat?
Hypocriet, ja.
Nee, maar hypocrisie.
Ja. Van die politici.
Ja, van de politici. Dat ze dus op Twitter zeggen, oh, wat erg. En dat ze dan ondertussen dat gewoon helemaal niet menen. Hoe?
Ja, maar dat is nou, heel menselijk. Iedereen probeert zijn eigen straatje dan een beetje schoon te vegen. En het beeld naar buiten op te hangen van zus en zo. En de andere partijen, die spreken er ook allemaal schande van, begrijp ik wel. In politieke zin. En ik hoorde Johan Derksen op tv zeggen, Pieter Omtzigt nu weg bij het CDA. Iedere andere partij wil hem dolgraag hebben. Nou, kan je één ding verzekeren, Johan. Geen enkele fractie wil Pieter Omtzigt hebben, omdat er niet met deze jongen te werk is.
En dat heb jij van mensen van het CDA, neem ik aan.
Dat hoor ik van mensen van het CDA en van medewerkers van het CDA. Mensen die voor hem gewerkt hebben. En ik bedoel, iemand die tierend te gillen door de gangen loopt en iedereen verrot scheldt die voor zijn voeten komt. Als je die verhalen hoort en het zelf een keer vanaf een hoekje het al gezien hebt, dan word je niet blij van. Nogmaals, hoe het allemaal gegaan is, ik vind het berensneu voor de man zelf. Maar ja, dat is ook weer het wonderlijke. Hij zegt, ik blijf geen lid van het CDA. Ik ga mogelijk zelfstandig verder op het moment als ik beter ben. Tegelijkertijd zegt hij erbij, maar mijn vrouw blijft gewoon lid van het CDA en fractievoorzitter van het CDA in Enschede. Ja, dan zie ik andere leden van, ja, moet mijn lidmaatschap opzeggen als zijn eigen vrouw dat niet eens doet. Dus het is gewoon een raar verhaal.
Ja. Heb je ooit wel eens het gevoel gehad dat je, als het dan gaat over bronnen, mensen die tot jou komen, rekken, heb je dan ooit wel eens een soort van gevoel dat je verstrikt bent in een ethische kwestie? Dat je denkt, kan ik dit wel rekken? Is dit wel juist om te doen? Moet het wel naar buiten komen?
Ja, er zijn nog heel veel dingen die ik wel gehoord heb in het verleden. En ook nu rondom Pieter Omtzigt, die ik helemaal niet gebracht heb. Want ik denk, nou, dat moeten we maar niet doen. Dit is te privé en hier is iemand heel bewust bezig om iemand anders te beschadigen. Maar ik zou je een mooi voorbeeld geven van een lek. Het was najaar 2001. En Wim Kok, die was premier, leider van de Partij van de Arbeid. En die zou in die weken beslissen of hij doorging als leider van de Partij van de Arbeid of niet. En ik had gehoord dat er een bijeenkomst was op het Catshuis van de meest getrouwe van de Partij van de Arbeid, de ministers van de Partij van de Arbeid, fractievoorzitter, partijenbestuur, top. En ik kom één zo'n Partij van de Arbeid minister tegen op het Binnenhof. En een beetje als bevestiging voor mezelf zeg ik, hey, je moet zeker naar het Catshuis toe. Ja, zo. Ik zeg over de toekomst van meneer Kok. Ja, dat denk ik wel. Nou, ik hou je op de hoogte hoor. Ik denk, hartstikke fijn. Doen. En diegene was toen even weggelopen bij het beraad. Wim Kok had zijn meest getrouwe verteld, ik maak morgen op een persconferentie bekend dat ik ermee stop. Als leider van de Partij van de Arbeid en dat er een nieuwe lijsttrekker moet komen. Dat werd uiteindelijk Ad Melkert. En diegene ging op het Catshuis even naar het toilet toe en die belt me op. Hij stopte ermee hoor. Voor mij als journalist fantastisch. Ja. Nieuws. Wim Kok stopte mee. Meteen in het late nieuws. Want je had toch geen online gebeuren allemaal. Anders hadden we eerder gedaan. Twitter, nee, ja. In het late nieuws vertel ik dat verhaal. En tegelijkertijd dacht ik, wat ben jij eigenlijk een zak hooi. Hij vertelt zijn meest getrouwen dat hij ermee stopt. Om hun in te lichten dat ze het niet van de persconferentie hoeven te horen. En jij belt mij nu. Ik was hartstikke blij. Het was echt nieuws.
Ja.
En tegelijkertijd had ik zoiets van, wat ben je eigenlijk een zak hooi dat je dat doet. En daar heb ik altijd een dubbel gevoel over gehad.
Ja, het is ook raar, want het is natuurlijk
niet... Weet je trouwens nog, toen hadden wij net ons eerste schip gekocht, die dag erop. En toen moest ik als, hadden we de scholenvaren even bekeken in Friesland. En toen moest ik als een dolle naar Amsterdam om daar live te gaan met die persconferentie. Toen kwamen we in de file voor de Afsterdijk. En toen heb ik mijn nette pak aan staan trekken.
Ja,
voor de sluis.
Ja.
Ik stond in mijn onderbroek naast de auto, nette pak aan. Doorrace in Amsterdam, inderdaad. Halverwege uit die auto bij een mevrouw. Mag ik even achterop mee? En toen was ik net op tijd bij de uitzending.
Ja, ja, ja. Dat is droog ook. Maar wat wil ik zeggen? Oh ja, maar dat is ook raar. Want het is niet per se die persoon zijn of haar voordeel om dan dat naar jou te rekken, als het ware. Want dit is juist sterker
ja,
nog.
Misschien dat denkt iemand anders, ja, dan is hij misschien in de toekomst wat milder voor mij. Of dan heb ik wat meer sympathie gekregen. Eigenlijk helemaal niet. Soms het tegendeel. Kijk, als iemand je echt helpt in informatie, ik weet al een heleboel en help me nou even aan dat ik het echt feitelijk helemaal goed heb, dan ben ik altijd hartstikke dankbaar voor. En dan is iedereen bijgebaat, denk ik. De kijker, de kiezer,
ja.
Van hoe zit het nou echt? En als iemand je daarmee helpt, van en dan niet zeggen, nou, oh, heb je 10,4% gehoord? Nee, oh, dat klopt niet. En de volgende dag blijkt het 10,5% te zijn. Dan denk je, hallo, help me nou even geholpen en mij niet op het verkeerde been gezet. Door te zeggen, het klopt allemaal niet.
Ja. Heb je niet ook ooit een keer, ik kan me dit herinneren, dat iemand toen een gesprek had met de koningin. En dat die kwam weg van dat gesprek. En toen heb je meteen gevraagd, hoe ging het? En die begon gewoon te praten, terwijl dat juist echt tegen de gedragscode was om dat te zeggen. En toen, zoiets is toch ook gebeurd? Of?
Ja, dat was...
Dat toen nog
dat
bijna
waren de kamerleden. De koningin ontving altijd groepen kamerleden. En daar is het toen een tijdje mee gestopt, omdat er een keer gelekt was uit de gesprekken. En toen had ze iets verteld over de leugen regeert. Nou ja, er was allemaal boos over. Toen waren er geen gesprekken. En toen zouden kamerleden voor het eerst weer terugkomen allemaal. Gingen ze met bussen naar het paleis Noordeinde toe. En die hadden de instructie gekregen op de terugweg van niet met de pers praten over de inhoud van dat gesprek.
Ja.
En ik was mijn collega Pim CD, nu bij de Telegraaf. En die begon toen bij ons, die moest leren zo'n filmpje te maken. En toen was ik met hem mee. En we vingen een aantal mensen op die uit de bus kwamen. En toen ik hielp hem even. Er kwam een VVD-kamerlid uit de bus.
Heette die ook niet iets van bus, nog iets of zo?
Wat zei je?
Ik kan me zoiets herinneren of zo, dat er nog een bus bijnaam uit de school kwam, uit de bus kwam, zoiets.
Ja, 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 ja. En die vertelde mij toen, en ik interviewde hem even, zei ja, de koningin maakte zich, was een mooi gesprek. En ze maakte zich heel veel zorgen over de radicalisering en de flank in de samenleving, de politiek en de PVV en alles. En dat begon helemaal te vertellen. En daar was mijn vraag helemaal niet op gericht. En toen dacht ik, ja, ik kan het gesprek nu stoppen.
Ja.
Maar hij heeft het wel gezegd.
Ja.
En toen belde ik weglopend de eindredacteur van het 7:30 nieuws. Ik zei, nou, zus en zo is het geval. Dit is nu volgens mij om 7:30 een verhaal. En waarschijnlijk vanavond om 11:30 nog een tweede verhaal. Want dan is hij waarschijnlijk al weg. Ja, dan ga ik niet het schijfje, er waren toen nog van die schijfjes in de Hofwijver flikkeren. Van, het is niet gebeurd, laat maar om de man te beschermen.
Ja.
En ik heb dat toen gebracht. En toen kwam Mark Rutte van werkbezoek met een gierende banden terug. Die was toen fractievoorzitter. En uiteindelijk de man is ook afgetreden.
Ja.
Maar ik ben wel s'avonds nog even naar hem toegegaan. Ik zei, ja, ik vond het lullig voor je. Maar je zei het zo. Hij zei, ja, ik verwijt jou niks. Ik was stom. En later zei hij tegen mij, oh, je hebt een grote dienst bewezen. Want ik heb nu een veel leuker leven dan als
kamer. Oké. Ik wilde net vragen, hoe voel je erbij? Dat die persoon moest aftreden?
Goed, dan doe je het zelf. Ik bedoel, wij bieden politici een podium. Daar kun je jezelf op maken, maar ook op breken.
Ja. Zijn er nog andere momenten geweest dat je ooit dacht van, dit is wel echt... hier moet ik mezelf... Heb je voor jezelf af en toe dat je een soort van, weet ik veel, een reisje afgaat in je hoofd van, hoe is het deze, kan ik dit ethisch juist
doen? Ja, maar ik kan me nog heel goed herinneren, Maarten van Traa was Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, de Commissie van Traa, die IRT-enquête, was dan echt een heel bekend PvdA-Kamerlid. Ik stond 's middags nog met een lift in de Tweede Kamer. En ik reed 's avonds naar huis toe. En een cameraman van ons, die kwam ineens in de file terecht, vlak voor Schiphol. En die was, het was een groot ongeluk. Die was even gaan kijken, had zijn camera meegenomen. En denk, ja, groot ongeluk. En die zoomt in. Die ziet dat Maarten van Traat dood achter het stuur ligt.
Nee, what the fuck.
En die belde mij toen meteen van Frits, Maarten van Traat, een groot ongeluk. En hij is dood. Dus ik ben met gierende banden weer teruggegaan naar de redactie. En toen belde ik Klaas Wilting van de politie Amsterdam. Zeg, Klaas, dus zo, ja, we kunnen nog niks zeggen erover. Ik zeg, Klaas, ik weet het. Maar ik wil weten, weet de familie het ook? Nou, hij zei, dat is inderdaad een probleem. Zijn dochter weet het nog niet. Ik zei, nou, die mag het niet van de radio horen. Ik bedoel, zo groot nieuws is het. Het is groot nieuws, maar ze hoeft het niet van de radio te horen. Dus laat mij weten als jullie haar bereikt hebben en zijn vriendin toen. Dat die omgeving het weet, die hoeven dat niet van televisie te horen. Toen hadden wij wel alles klaargezet. Zeg maar een in memoriam over Maarten van Traa, over zijn carrière. En ik zat klaar in de studio. En toen kreeg ik vlak voor de uitzending een telefoontje van Klaas Wilting. Dat had ik wel met hem afgesproken dat hij het meteen zou melden. Hij zei, Frits, de familie is ingelicht, je kunt het rustig brengen. Toen heb ik dat wel gemeld. En nou, ik voelde wel een stijve bovenlip hoor, toen ik het vertelde. En dat soort dingen vertel je niet met plezier. Het is wel nieuws. Maar als Klaas Wilting mij niet voor het begin van de uitzending gebeld had, dat de familie was ingelicht, had ik het niet gebracht.
Ja.
Ik vind, daar moet je zorgvuldig in zijn. Het is natuurlijk wel een andere kant. Stel dat ik getuige ben van het feit dat Mark Rutte of Willem-Alexander een hartaanval krijgt. Ja, sorry, dan gaan we niet wachten tot Maxima geïnformeerd is. Ik bedoel, dit is zulk groot nieuws, dat is ook niet tegen te houden op een gegeven moment. Dan kun je zeggen, oh ja, nee, er moeten alle kinderen van school gehaald worden en dit is, dan is het te groot. Ja, in dit geval vond ik echt dat je moest wachten tot de familie was geïnformeerd. Ja.
Hoe is dat sowieso om af en toe nieuws te brengen, vooral dit soort heftig nieuws, over mensen die jij persoonlijk kent?
Ja, ja, dat is lastig.
Ja.
Ik zal het nooit vergeten toen Peter van Uhm werd de nieuwe commandant der strijdkrachten. Zijn zoon vocht in Afghanistan. De dag ervoor met groot ceremonieel op Binnenhof, de nieuwe commandant der strijdkrachten, kende de man, ik ken hem nog steeds goed, want we zijn samen ambassadeur voor de hulphonden. En wij krijgen bericht 's morgens van, nou, Nederlandse militairen omgekomen in Afghanistan. Meestal brengen wij dat pas als we zeker weten dat ook de familie is geïnformeerd. En ik hoor vlak voor de uitzending in mijn oortje, het is de zoon van Peter van Uhm zelf, die net voor het eerst morgens achter zijn bureau zat en te horen kreeg van de secretaris-generaal, geloof ik, het gaat om mijn eigen zoon.
Ja.
En als je dat dan moet vertellen, want dan voel je inderdaad ook de emotie van zo'n vader die net het bericht krijgt van, is hij net commandant? En dat er zijn militairen omgekomen in Afghanistan en het is uw eigen zoon. Ja, dat voelde ik wel heel sterk toen. Ik merk dat het me nog bijna emotioneert.
Ja, ik zie het aan je net.
Ja. Dat zijn van die dingen. Maar verder moet je dat knopje dan een beetje omzetten.
Ja, laten we het even wat rugger maken. Hoe hebben jullie een soort van, als journalist, een soort van ethische gedragscode voor dit soort kwesties? Wanneer wel, wanneer niet? Hebben jullie daar iets over vastgelegd ooit?
Nou, vastgelegd ja en nee. Maar bij twijfel, dan overleggen we altijd met de eindredactie of natuurlijk met de hoofdredactie.
Ja.
Bijvoorbeeld te geven. In de hele coronatijd, die zondag dat besloten werd dat alle horeca om 6 uur 's avonds dicht moest. Toen wist ik dat 's morgens al. En toen wilde ik dat eigenlijk brengen. En toen zei iemand van de hoofdredactie, laten we dat maar niet doen, want dat zorgt voor paniek. En die had ook helemaal gelijk, want zo'n besluit kan altijd op het laatste moment toch nog weer anders zijn. En als je dit nu brengt, ja, dan gaan er misschien allerlei dingen gebeuren. Toen hetzelfde, toen ik hoorde dat mensen in verzorgingstehuizen vanwege corona geen bezoek meer mochten ontvangen, dan komt 's avonds dat officiële moment dat het bekend wordt gemaakt. En als je dat dan uren eerder weet en je meldt het dan, wat gaat er dan gebeuren? Gaan mensen in paniek nog allemaal naar oma toe of opa? Dat is nou net wat niet beoogd wordt. Wat je niet wilt, de hele toestroom van mensen met corona naar verzorgingstehuizen. Of mensen gaan in paniek oma uit het verzorgingstehuis halen. Kan altijd, want het is geen gevangenis. Maar dan moet je er ook verder thuis voor zorgen. Dus dan heb ik gezegd, nou, dat doen we maar niet. Want dat kan tot zulke reacties leiden. En stel je voor dat kabinet zegt, nou ja, dat gaat nog niet vandaag in, maar dat doen we volgende week. Ja, dan is er paniek voor niks. Dus het dan maar niet en wacht dan maar even rustig op de mededeling.
Dan krijg je van die dingen zoals op het plein was in Den Haag, dat mensen op de laatste avond nog met z'n allen even massaal in de tent stonden toen de horeca de dag erna dicht zou gaan.
Ja.
Omdat je weet dat het gaat gebeuren, ga je eigenlijk precies het gedrag vertonen dat je niet wil hebben.
Nee.
Oké, dat is natuurlijk lastig. Ja.
Maar daar moet je goed over nadenken. En dat soort besluiten neem je dan samen met de eindredactie en met de hoofdredactie. En wat doen we wel, wat doen we niet. Maar hetzelfde bijvoorbeeld met beelden die we uitzenden. Nou, er is natuurlijk genoeg geweest aan het weekend over die voetballer. De Deense voetballer die op het veld lag.
Eriksen, ja. Christian Eriksen.
En er was een deel van die reanimatie was een tijdje te zien.
Ja.
Later werd het weggeschakeld. Hier in Nederland was het sowieso snel weggeschakeld, geloof ik.
Nee, valt heel erg mee.
Of duurde ook even.
Ik heb het eruit gezien, valt echt heel erg mee.
Maar goed, die beelden. En dan krijg je discussie. Moet je dat nou wel uitzenden? Moet je dat niet uitzenden? Wij hebben natuurlijk... Er komen bij ons de meest verschrikkelijke beelden binnen... over oorlogsslachtoffers bij branden, ongelukken. Ja, die laat je niet allemaal zien. En als je al beelden laat zien... dan zit er vaak een waarschuwing bij van let op. Dit zijn
heftige beelden.
Heel heftig, schokkend worden ervaren. Maar die selectie moet je altijd maken, vind ik als journalist. Want je hebt niet altijd een plaatje nodig om te weten hoe erg iets is.
Nee, zeker waar. Wat vond je daar sowieso van? Dat was ook nog een situatie met Christian Eriksen die op het veld lag. Is dat daarna de uitzending doorging. En dat ze als het ware gingen bespreken van... dit is zojuist gebeurd. Ze gaan het daarover hebben. Vind je dat juist? Of heb je het gevoel dat de media eigenlijk moet zeggen van... oké, dit is nu... dit gaat niet meer over voetbal. Dit is een privézaak geworden. Wij gaan nu gewoon naar de reclame. Start een bandje in. Wat dan ook. Hoe kijk je naar dat soort situaties?
Ik vind dat je dan wel juist door moet gaan. Want iedereen heeft het erover. Of dat nou in de huiskamer is of in het café. Of waar mensen ook kijken met elkaar. Je wilt weten hoe het afloopt.
Even door. We konden niet in het café kijken. Maar okay.
Jawel, je kon, het was toch het was toch voor 10:00 avonds. En dan mag je gewoon binnen mag je naar de televisie kijken.
Binnen,
café. Ja. Niet buiten. Maar waar mensen dan ook met elkaar gekeken hebben, dan heb je het erover. Goed, gaat die wedstrijd door? Wat gaan ze doen? Nu was de beslissing van de spelers. En dan kun je weer... achteraf zeggen, als leiding van het Deense team. Wij hadden de beslissing voor hun moeten nemen, niet doorspelen. Nou, ze speelden door. Die discussie moet je wel laten zien. Ik zal nooit vergeten na de moord op Pim Fortuyn. Alle media stopten met uitzendingen over de campagne politiek. En bij Barend en Van Dorp in het Koerhuis gingen wij door. Diezelfde avond en al die avonden daarna, omdat we erover wilden praten. Omdat we ook de behoefte hadden om ook een soort stamtafel van Nederland te zijn... waar hier wel over gesproken werd, want het was nogal wat er gebeurd was. En dan hoef je dat niet in campagnes weer te doen met toeters en bellen en muziekkorps erbij. Geen vrolijke muziek er allemaal meer bij. Maar je moet er wel met elkaar, met gasten over praten. Wat is hier gebeurd en hoe raakt dit de samenleving? En dat geldt in de politiek, maar dat geldt vind ik ook in de sport. Dus dat je het erover hebt, en dan kun je erover twisten. Is dat op de goede manier besproken? Had het op een andere manier gemoeten? Maar dat je erover doorpraat, dat vind ik heel goed.
Is het lastig om te doen, want... ik stel me voor dat je in principe altijd voor bijna iedere show of gesprek waar je naartoe gaat, dat je vrij goed bent voorbereid. Normaal gesproken, als je voor weet ik veel hoeveel duizenden kijkers presenteert en in één keer gebeurt er zoiets en moet je compleet gaan improviseren. En je bent zelf ook nog eens een keer in een emotionele staat waarschijnlijk in dit geval, want jij kende Pim Fortuyn persoonlijk. Hoe is dat om te doen? Is dat niet extreem zwaar?
Ja, ik kende Pim Fortuyn heel goed. Ik had het weekend ervoor nog gesproken, zaterdagavond. En toen vroeg hij of ik niet, als hij premier werd, in het kabinet wilde komen. Het kabinet of hoofddirecteur voorlichting van de RVD. Of in het kabinet wilde komen. Jos Heijmans heeft dat in zijn boek ook allemaal beschreven. Die was daarbij. Het was op de avond van 4 mei. Ik heb hem zondag 5 mei nog uitvoerig gesproken. Ik had heel veel contact met hem. Toen dat gebeurde, plotseling de uitzending in moest. Ik was net klaar met de 6 uur uitzending. En kwam een bericht binnen van Pim Fortuyn. Schijnt neergeschoten te zijn. Nou, toen had ik contact met zijn woordvoerder Albert de Boy. Ik heb het verhaal vaker verteld. En toen kreeg ik op een gegeven moment ook een berichtje binnen van iemand die ik goed kende. Van de politie in Hilversum. Over een half uur persconferentie. Pim Fortuyn is overleden. En dat wist iedereen... twijfelde nog, is hij echt dood? Wordt hij nog behandeld? Hoe gaat het? Ja, toen gebaarde ik naar de camera. Ik wilde nu in. En toen vertelde ik, is inderdaad, Pim Fortuyn is overleden. En toen ben ik ook even weggestapt na 50 seconden. Toen moest ik mezelf even bij elkaar rapen van, oké, je hebt dit nu gemeld. En dan voel je toch alles voel je in je lijf verstrakken als je dat dan zegt. Mm-hmm. Zeker als je dat als eerste zegt. En dan een minuut later ben je er wel weer. Maar dan moet je jezelf wel even bij elkaar rapen.
Want moest je daarna verder gaan praten bij Barend en Van Dorp?
Ja, maar... toen in het nieuws natuurlijk, want het was een soort doorlopende uitzending. Tot het moment dat Barend en Van Dorp begon. Daar hebben we het ook s'avonds uitvoerig over gehad.
Maar wordt het dan een soort van in memoriam aflevering?
Ja. Je bent meteen bezig.
Dat is toch super raar?
Is ook raar, maar je bent meteen in het nieuws, in die doorlopende uitzending. Vertel je over Pim Fortuyn, over je over zijn carrière, over waar hij allemaal politiek actief geweest is, wat hij beoogde, wat hij wilde, over zijn tegenvallers, over zijn successen, hoe je hem zelf gekend hebt, hoe je hem beleefd hebt, over de laatste gesprekken die je met hem gehad hebt. Ja, dat is dan niet anders, maar dat zijn niet de leukste momenten, kan ik je verzekeren.
Nee, dat kan ik wel
geloven. Er zijn geen primeurs waar je op zit te wachten.
Nee, inderdaad.
Ik vind het primeur, woord primeur daar ook helemaal niet van toepassing.
Nee, trouwens. Deprimeur.
Ja, zoiets. Deprimerend.
Ja. Oké. Ik denk dat het er alweer op zit, Paf.
Ja? Ja, nou, ga je verder.
Ik wilde een hele aflevering hebben over hoe het is om bronnen te hebben. En het is uiteindelijk een complete verhaal uit de oude doos aflevering geworden. Ja.
Maar die bronnen, die komen er vaak genoeg voorbij, ja, denk ik. Ja, daar
hebben we het andere keer nog over. Volgens mij moet jij gaan, want je moet je prik halen.
Ik ga zo meteen mijn tweede prik halen, ja. Dus dan kijken hoe dat voelt en gaat. En de bloemen voor de prik, mevrouw, staan klaar. Maar die heeft me de vorige keer ook geprikt. En haar dienst zo geregeld dat ze me ook de tweede prik kan geven. Dus, en dat is een echte engel.
Okay.
Als je begrijpt wat ik bedoel.
Oké, dit was Paan de Politiek. Tot de volgende keer.
We gaan nu
keer.
Even jouw autootje, althans, die is nog steeds voor mij even repareren. Want je hebt de accu weer leeg.
Ja, dit was hem. Nou, doei, tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren.